De schriftlezing, gemeente, vindt u in Matteüs 27. Het wordt gevormd door de versen 27 tot en met 44. Matteüs 27. En we beginnen te lezen bij vers 27. En we lezen door tot en met 44. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. En toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Tot zover de schriftlezing. De tekstgemeente vindt u in Psalm 22. Psalm 22. En het wordt gevormd door de versen 7 tot en met 11. Psalm 22, de versen 7 tot en met 11. En daar lezen wij de woorden van onze tekst. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen zijn aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, de koning van Israël, David, was niet alleen koning, hij was ook een profeet. En dat zegt de schrift letterlijk op verschillende plaatsen. En een daarvan hebben wij vanmorgen gelezen in Matteüs 27. Waar Matteüs zegt, gelijk de profeet gesproken heeft, ze hebben mijn klederen onderling verdeeld en daarover het lot geworpen. En dan citeert Matteüs 27 een tekst uit Psalm 22. Want ook David hoorde bij de profeten. Ook hij heeft geleid door Gods geest gesproken over het lijden van de Messias. En op een zeer intensieve wijze. En zelfs 1000 jaar voordat het eigenlijk zou gebeuren. En nu mogen wij hier proberen over na te denken vanuit Psalm 22. Over dat lijden van Christus. En we hebben hem al zien roepen in vers 2, omdat zijn God hem verlaten had. En daarna zagen we ook de grote tegenstelling, hoe de vaderen Abraham, Isaac en Jacob en de andere vader van Israël op de Heere gehoopt hebben, de vromen, en ze zijn uitgered uit al hun noden, heeft God hen uitgered. Maar ik, zegt de borg, ik ben een worm, ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Die mij hebt doen vertrouwen zijn aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. We willen hier letten op de smaad die op Christus gelegd werd. De smaad die op Christus gelegd werd. En dan zien we ten eerste de verwensingen van de mensen. En ten tweede het verwijt van zijn vijanden. En ten derde het vertrouwen van Christus. Dus we zien hier de smaad die op Christus gelegd werd. En we letten dan op ten eerste de verwensingen van de mensen. Ten tweede het verwijt van zijn vijanden. En ten derde het vertrouwen van Christus. Ja, in onze tekst roept de Heere Jezus het uit. Ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. En dit is wat de Heere Jezus innerlijk in zijn ziel beleefd heeft. En het werd ook letterlijk vervuld in de kruisiging. Ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. Dat is letterlijk gebeurd. Hier werd Christus diep verwenst. En jongens en meisjes, wat is dat verwensen? Verwensen is heel diep bespotten. Potten. Verwensen is een ander allerhande kwaad toewensen. Dan hoop je dat alle mogelijke kwaad over die man komt. Dat is iemand verwensen. Dat is zeer erg bespotten. een vreselijke smaad. En dat hebben de mensen met de Heere Jezus gedaan. En verwensingen of spot, diepe spot, dat is een pijl met vele weerhaken. Die het binnenste van de mens diep raken. Zij die bespotten en verachten en haten. En die zijn geërgerd over degene die zij bespotten. En ze verwensen hen. En zo hebben de mensen de Heere Jezus bezien. Hij was volkomen onschuldig. Ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem binnenbrengen. Maar hij werd als schuldig bezien. En daar heeft de Heere Jezus aan geleden. Hij heeft eraan geleden. Nee, de Heere Jezus was geen stoïcijn. En een stoïcijn, jongens en meisjes, dat komt van de oude Grieken vandaan. Dat waren filosofen, mensen die nadenken over het leven en hoe je nou eigenlijk moet leven. En die hingen dan een idee aan, dat noemden ze de Stoa. En die mensen die de Stoa navolgden, die werden genoemd de Stoïcijnen. En ze zeiden, hoe je in het leven moet staan is, je moet geen enkel gevoel tonen. Geen blijdschap en geen verdriet. Je moet volkomen onbewogen door het leven heen gaan. Dat is de beste manier om te leven. Dan laat je niemand zien wat je voelt en je moet al je gevoelens onderdrukken. Dan ben je een echte man. Dan kun je het leven aan. Dat zeiden die stoïcijnen. Nou, de Heer Jezus was geen stoïcijn. Hij verhardde zijn hart niet. Integendeel, hij was bewogen met de mensen. Hij was bewogen met de scharen. Die waren als schapen die geen herder hadden. Hij was bewogen met de zieken en hen die in nood waren. Hij had medelijden met mensen in pijn en ellende. Hij weende bij het graf van Lazarus. Herhaaldelijk lezen we dat de Heer Jezus weende over de onbekeerlijkheid van mensen. En toen ze hem bespotten, leed ook zijn tere hart daaronder. De mensen hadden de Heere Jezus al heel zijn leven verwenst. Christus was vertrouwd met smaad en spot. Hij werd van alle zijden bespot. Dat gebeurde al tijdens zijn ambtelijke bediening, tijdens zijn werk. Ze noemden hem een godslasteraar, omdat hij gezegd had, het beeld gebruikt had, dat zijn lichaam, de tempel van zijn lichaam, dat die afgebroken zou worden en in 3 dagen weer opgebouwd zou worden. Hij werd uitgejouwd als een dronkaard, omdat hij niet leefde als een asceet die zich terugtrok van het gewone leven. Hij werd beschouwd als een vriend van hoeren, omdat hij die verloren vrouwen opzocht om hen te redden. En een vriend van tollenaren, omdat hij die mensen die vastzaten aan de slavernij van het geld verlossen zou. Hij werd vals beschuldigd dat hij een vijand van Caesar was. Hij werd vals beschuldigd dat hij de wetten van Mozes overtrad, omdat hij genas op de Sabbat. Van hem werd gezegd dat hij door middel van de duivel demonen zou uitwerpen. En hij was arm. Hij had geen bezittingen. Zijn volgelingen waren ongeletterde vissers. Hij had geen geld om de tempelbelasting te betalen. En hij werd bespot, omdat hij zo arm was. Geen waardigheid vonden de mensen. Geen menselijk eer was aan hem te behalen. Hij werd gelasterd alsof hij een dwaas zou zijn die mensen zou verleiden. En dat was omdat hij de schuld en de zonde aanwees van de schriftgeleerden en van de mensen. En in feite was er niemand met zoveel waardigheid en met zoveel diep ontzag voor God en voor zijn huis en voor zijn woord en voor de wet als de Heere Jezus. En dat zagen de mensen ook wel en daarom ergerden ze zich aan hem. Want hun aanwezigheid, zijn aanwezigheid beschuldigde hen en klaagde hen aan in hun zonden. En daarom ergerden ze zich aan hem. En zelfs zijn eigen familie bespotten hem. In Johannes 7 vers 3 en 4. En ze bespotten hem toen ze zeiden, vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want zijn broeders geloofden niet in hem. En al deze spot, dat kwam tot een climax in het lijden en sterven van Christus. En toen werd vervuld de woorden uit Psalm 22. Ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. En toen moest hij beleven wat we verder lezen in Psalm 22. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. Allen. En dat is zo aangrijpend. Als er nog stond sommigen, dan zou het nog te verdragen zijn. Maar hier staat het allen. Op een paar vrouwen en een paar verslagen discipelen na was de hele wereld verenigd. En de hele mensheid als één grote massa om hem te bespotten. En we zien de overpriesters, de ouderlingen, de schriftgeleerden, de fariseeën, zij die in hoog aanzien waren bij het volk. Wat hadden zij een duivels vreugde, omdat ze dachten dat hun plannen gelukt waren om Jezus van Nazareth te elimineren. En zij kenden de profeten. En ze hadden in hem kunnen herkennen vanuit de profeten dat hij de Messias van Israël was. Maar zij riepen het hardst en verwensten hem. Maar daarna zien we ook het volk. De gewone mensen deden ook mee, opgehitst door de priesters om Barabbas de voorkeur te geven boven Jezus en dat Jezus maar gekruisigd moest worden. Ook al had hij alleen maar goed gedaan en hun zieken genezen, ze moesten niets meer van hem hebben. En de Romeinse soldaten, ze hebben ook meegedaan met dat spotten. Hebben hem bekleed met een spotkleed en ze drukten een doornenkroon op zijn hoofd. En toen hij aan het kruis hing, keken ze naar hem en ze bespotten hem. En zelfs de beide misdadigers hebben hem ook nog durven bespotten. Hoe verschrikkelijk hebben mensen zich gedragen. Alle besef van waardigheid is weg. Hier verlagen de overpriesters zich om samen met het gepeupel Christus te bespotten. Hier voegen rijk en arm zich bij elkaar. Hier doen mannen en vrouwen samen mee. Jong en oud bespotten hem. Verbondskinderen en heidenen bespotten de Heere Jezus. Allen die mij zien bespotten mij. Joden en heidenen. Allen verenigd, niet alleen om hem te kruisigen, maar hem ook uit te lachen. En hoe hebben ze dat gedaan? Het staat in de tekst. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. En dat is vervuld, we hebben het gelezen in Matteüs 27, vers 39. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden. Ze hebben de tong naar hem uitgestoken. Ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben hem voor een bedrieger uitgemaakt. Een spot-messias. Die het koninkrijk van David weer zou oprichten. Laat ons niet lachen. De Romeinen zijn nog steeds de baas. Was dit de grote koning? Waar heel het Jodendom naar had uitgezien. Weg met hem. Kruisig hem. En zo is de ergste vorm van spot die de mensen konden bedenken, hebben ze over de Heere Jezus uitgestort. Zelfs het bordje boven zijn hoofd. Koning der Joden. Ze hebben het ergste wat ze konden doen met hem gedaan. Het kon niet erger. En dat leest u ook in Psalm 69. We hebben het gezongen, maar daar wordt ook geprofeteerd van datzelfde vreselijk lijden. In Psalm, in vers 20 en 21, gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte, mijn schande. Al mijn benauwer zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak en ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. En dan in het bijzonder die woorden hier. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Dat was vervuld in Christus. Weer zien we hoe innerlijk, inwendig de Heer Jezus dit lijden beleefd heeft. Versmaadheid heeft mijn hart verbroken. 5 woorden. Intens diep. En waarom? Waarom is het zo gegaan? Want alles wat bij het lijden van de Heer Jezus gebeurt, dat is ook met een zekere orde, met een zekere leiding, is dat gebeurd. De Heer heeft daar ook zijn plan mee gehad. Waarom hij, koning der koningen, God uit God, licht uit licht. Waarom heeft hij, zegt Hebreeën 12 vers 3, het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Waarom? Waarom is hij er doorheen gegaan? Omdat hij tot het uiterste gestraft moest worden. Omdat hij tot het uiterste verwenst moet worden. Omdat de zonde tegen de hoogste God vereist de zwaarste straf. En dat begrijpen wij niet. En daar denken we ook liever niet bij na. En we gaan maar gauw weer verder. Want wij denken dat God niet zo hoog is. En dat onze zonde niet zo erg is. Maar hier ziet u hoe erg uw en mijn zonde is. Waarom Christus tot het uiterste bespot. Omdat wij dat verdienen te ontvangen. Omdat al de verwensingen over ons uitgegoten behoren te worden. Omdat wij tegen de hoogste majesteit gezondigd hebben. Hebt u wel eens de schuldbrief thuis gekregen? Bent u wel eens de zondaar voor God geworden? Dat het om u ging. Dat u hem op het hoogst hebt misdaan. En bij u, die de Heer al langer mag kennen, wordt dat schuldbesef verdiept. En de zondekennis is daar een toename in. leid de Heere u ook verder in de kennis van uw eigen hart, opdat u u zou verootmoedigen en dat u zou beseffen de waarde van Christus en dat hij steeds meer en meer waarde voor u zou ontvangen. Hier neemt hij zondaar uw plaats. Hij verwenst tot het uiterste. Omdat wij de uiterste straf verdienen. Dan wordt de mens klein. En dan gaat de mens roepen om genade. En dat mag en dat kan. Omdat Christus als borg en als betaling geleden heeft. Zijn lijden is een betaling. Een kwijtschelding, zodat er voor u en voor mij verlossing is, bevrijding, volkomen verzoening. Maar dat gaat in de weg van het belijden van schuld. En dat belijden zal niet hetzelfde zijn als het beleven. Want het belijden dat we tegen al Gods geboden gezondigd hebben, dat moet een hartelijke belijdenis zijn. Maar dat beleven we niet. En we moeten ook niet wachten totdat we denken dat we dat beleven. Want die beleving is zo diep, is zo angstig, zo vreselijk. Soms laat de Heere daar iets van zien. Er zullen al zijn kinderen iets van zien en wat meer van zien. Maar dat is geen zaak van vreugde. Dat is geen zaak om prat op te gaan. Dat is een zaak van diepe pijn en rouw. En schaamte, en moeite, en ellende, om te zien wie ik ben voor u, Heere. En daarom laat de Heer ook maar een stukje ervan zien. Maar dat we het wel met het hart belijden tegen al uw geboden gezondig. Zie hem die daar leidt. En dat doet hij voor u, kerk des Heren. Al dat lijden verdragen, waarom? Omdat hij zijn bruidskerk lief had tot het einde toe. En dat lezen we ook in Psalm 69. In vers 7, laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls, want om uwentwil draag ik versmaadheid. Christus droeg de smaadheid van zijn volk. Hij heeft uw en mijn schandelijk gedrag op zich genomen. Zullen we ons dan maar verootmoedigen voor hem? Zullen we rijkere schoonheid en diepte in de Heere Jezus ontdekken? Dat hij zo schoon, hij zo goed, hij zo lieflijk, hij zo groot is. Acht u hem niet hoog, de liefste, de hoogste, degene waarvoor u wilt sterven en als het moet sterven. Degene die alles mag doen in uw leven wat goed is in zijn oog. Kent u die overgave aan hem, aan die borg. Hij die zo'n smaadheid heeft doorstaan, opdat u het leven zou mogen ontvangen. Is hij niet uw liefste? Is hij niet uw dierbare zaligmaker? Hebt u hem niet lief? En zal uw leven dan niet zijn een zoeken om hem te kennen die zoveel gedaan heeft, zo'n liefde betoond heeft? Heeft hij al uw hart ingewonnen? U leeft toch niet voor uzelf en voor deze wereld? En u leeft toch niet door in uw zonde, in uw bedrog en in uw leugen en in uw hardheid? Dat kan toch niet? Zie op die borg, dan versmelt toch uw hart. Allen bespotten mij, hij op het hoogst gesmaad. Daar wordt u toch klein onder. En daarbij komt ook nog, als u eens uitgelachen wordt, omdat u wel de geboden van de Heere wil eren. En dat u wel wilt leven overeenkomstig het zevende gebod. Ge zult niet echt breken, geen immoraliteit. En dat u wel wilt leven volgens het negende gebod, dat u wel de waarheid wilt spreken. En als mensen u daarom uitlachen, zullen we daar nou niet nou maar zomaar van overhoop komen te liggen. Als mensen ons een beetje bespotten en een beetje beschimpen en een beetje meewarig ons aanzien, omdat wij twee keer zondags naar de kerk gaan. Allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En Mozes heeft de smaadheid van Egypte, de smaadheid van Christus, meerdere rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. En Paulus zegt ook dat hij een welbehagen heeft in smaadheden, om Christus wil, 2 Korinthe 12:10. Wees niet verbaasd als mensen u uitlachen. Dat hebben ze de Heer Jezus ook gedaan. U bent toch niet boven uw meester? Wat ze hem aandoen, zullen ze u ook aandoen, maar veel minder. Ach, verblijd u in die dag, want uw loon is groot in de hemel. Lucas 6:22. En wees nou maar gewillig om uw voetstappen in zijn spoor te zetten. En laten we niet maar gaan klagen en hem maar heel zielig vinden en denken dat ons wereldje in elkaar stort, omdat wat mensen een keer meewarig naar ons zien. Laten we wel wat flinker zijn. En laten wij maar vluchten tot het kruis van Christus, waar hij geleden heeft. Want al dit lijden, in al zijn diepte, heeft hij in zijn volkomenheid gedaan voor u, kind van God. Als er maar één zondaar gered zou worden, dan moest al dit lijden voor die ene zondaar ondergaan worden. Dit heeft Christus voor u gedaan. Maar dan gaat de tekst ook verder. Er is zoveel te zeggen, gemeente, over dat lijden van de Heer Jezus. Maar we zien ook nog in onze tekst het verwijt van zijn vijanden. Kijk naar wat ze allemaal tegen de Heer Jezus gezegd hebben in vers 9. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde terwijl hij lust aan hem heeft. Nou, hier ziet u een bijtend sarcasme. En het werd hem in het gezicht gesmeten, bittere verwijten. En Psalm 22 is letterlijk vervuld in Matteüs 27. En als u meegelezen hebt in Matteüs 27, dan is u misschien opgevallen dat daar 5 verschillende vormen van zware verwijten voorkomen. In vers 40... Gij die de tempel afbreekt, in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Dat is het eerste. Tweede verwijt. Indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Vers 42, derde verwijt. Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Vierde verwijt. Indien hij de koning Israëls, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. En het vijfde verwijt, en dat is wel het ergste, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hoe zal de Heere deze verwijten hem getroffen hebben? tot in de diepste van zijn ziel. Hij vertrouwde altijd op zijn God. Hij heeft zijn God altijd volmaakt lief gehad. Ook nu in zijn lijden, onder zijn hoon, had hij zijn vader volkomen lief en was hij tot het absolute uiterste gehoorzaam aan zijn God. En nu wordt hij daarom gehoond, omdat hij gezegd heeft, ik ben Gods zoon, en ze lachen hem uit. En dat de Heer Jezus kwam om zondaren zalig te maken, daar honen ze hem om. Daar richten ze hun pijlen op. Anderen heeft hij verlost. Nu wordt zijn verlossingswerk gehoond. Maar hij kan zichzelf niet verlossen. Met andere woorden, het is allemaal onzin. En zo misbruiken de mensen, de Heer Jezus, hun eigen woorden. Die hij gesproken had tot arme zondaren om hen te redden van de hel. En terwijl de mensen hun verwijten over Jezus uitgieten, heeft de duivel op subtiele wijze Christus aangevallen in zijn binnenste. Want nu zou het erop aankomen. Nu was het erop of eronder. Ook de duivel gebruikte de eigen woorden van Christus. Maar weer zou de duivel niets in hem kunnen vinden. Want hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Dat is een verwijt. Dat is heel, heel fel. De Heer Jezus getroffen juist in zijn persoonlijke verhouding tot zijn God. Want ook al zeiden de mensen en de duivelen tot hem dat zijn vader hem verlaten had. En ook al voelde hij het in zijn ziel als geen ander dat zijn God hem verlaten had. Toch bleef hij trouw aan het werk dat zijn vader hem te doen had gegeven. En toch bleef hij trouw aan zijn God. En de Heer Jezus luisterde niet naar die mensen. Hij kwam niet af van het kruis waar ze om geroepen hebben. Daar hadden de mensen allemaal diep onder indruk gestaan, maar dan was het voor eeuwig verloren geweest voor zijn bruidskerk. Christus wist dat hij zo de zonde van zijn volk moest afbetalen. En daarom heeft de Heer Jezus het kruislijden verdragen en ook de spot en de verwijten verdragen. Hij heeft de verleiding naar zich neergelegd om van het kruis af te komen. Maar hij heeft op God vertrouwd. Hij heeft vastgehouden aan zijn God. Ook al liet zijn God hem nu los. Hij zou de straf uitdragen, voldragen. Ook al voelde hij niets meer van zijn God. En smeten de mensen en de duivelen hem dat allemaal in zijn gezicht. Hij was in de Godverlatenheid, maar hij wist dat hij er niet zou blijven. Hij wist dat hij weer zijn God zou zien wanneer hij deze verschrikkelijke straf voldragen had. En daarom legde hij die woorden naast zich neer. Zo heeft de Heer Jezus die verwijten verdragen. Gemeente, als u nou bestreden wordt door de vorst der duisternis. En wanneer de duivel tot u komt en zegt, de Heer heeft u verlaten. En wanneer alles donker lijkt in uw ziel, dat kan heel gemakkelijk. En wanneer u denkt, hij hoort mij niet meer. En ik voel hem niet meer en ik zie hem niet meer en u wordt bestreden. Dan mag uw kind van God het ook tegen uzelf zeggen. En toch blijft het niet zo. Toch zal ik hem nog loven. Dan mag u zeggen, mijn ziel, waarom buigt gij u neder? Vertrouw op God, want ge zult hem nog loven. De nood waar u doorheen gaat en de strijd waar u doorheen gaat. Het blijft niet zo, kind van God. De Heere zal u er doorheen helpen en dan zult u weer zijn lieflijk aangezicht aanschouwen. En dan zult u weer door dit dal waar u nu in bent en het donker waar u nu in strijdt en waarin het lijkt alsof God u niet hoort en niet naar u omziet en dat uw gebeden ijdel zijn. Het blijft niet zo, de Heere zal u zijn lieflijk aangezicht weer doen aanschouwen. Zo heeft de Heere Jezus ook zijn verleiding en zijn bestrijding en zijn dal van dikke duisternis heeft hij doorwaad. En zo mag u ook uw voetstappen zetten in zijn spoor. De Heere Jezus heeft ook zo gestreden en de verleiding en de verwijten en de duisternis naast zich neergelegd en is er doorheen gegaan. Maar de verwijten, ja, het doet pijn, het doet vreselijk pijn. En die bestrijdingen, ten tijde van die verdrukkingen, is er geen enkel lichtpuntje soms. En is het, lijkt het helemaal dat het niets goeds uitwerkt, dat het alleen maar ellende is. Maar weet dat de Heere Jezus ook zoveel moeite heeft meegemaakt. Zoveel verwijten hier aan het kruis en daarvoor in zijn leven. Caiaphas heeft zijn woorden verdraaid. De dienaren hebben hem belachelijk gemaakt. Ze sloegen hem met stokken en plukten hem het haar uit. En de hoge priester heeft hem belachelijk gemaakt en ze bespuwden hem en ze zeiden: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En zo hebben de mensen de Heere Jezus altijd zijn leven door verwijten gemaakt. En wanneer u dit hoort, dan denkt u: nou, als ik daar geweest was, dan had ik er niet aan meegedaan. Maar hoe vaak hebben u en ik gezwegen wanneer wij hadden moeten spreken? Hoe vaak hebben u en ik gesproken dat we hadden moeten zwijgen? Hoe vaak hebben we zijn geboden geschonden? En is dat niet een bespotting maken van de wetten van God, wanneer wij ze zomaar weer verbreken, terzijde stellen en onze eigen wil opdringen? Wij hebben toch gezondigd tegen al de geboden Gods. Hoe vaak hebben wij niet zijn Heilige Geest smarten aangedaan? Gemeente, de hele wereld heeft de Heere Jezus daar bespot. En ook wij horen daarbij. En nou ziet God toch nog naar ons om. En dan komt de Heere toch nog tot ons. Al hebben wij hem lang laten wachten. En zijn we onze eigen weg gegaan. En ieder van ons. Zijn eigen weg. U en ik. En dan komt hij toch tot ons. Wat een genade. Door onze zonden hebben wij hem ook verweten en bespot. Want dat oude gedicht is nog steeds van toepassing. Tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ook wij hebben hem bespot. Ook wij hebben hem gekruisigd door onze zonden. Daarom opnieuw past ons diepe verootmoediging. Maar dan zien we ook het vertrouwen van Christus. Want dan ziet u ook, gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Nou, wat is dit nu? Hier is de Heere Jezus, in duisternis, van God verlaten, onder smaad en hoon van de mensen. En dan denkt de Heere aan hoe het vroeger was. Hoe hij altijd op zijn God vertrouwd had. Dat van zijn eerste begin was hij al geworpen op God. Hij had zijn God lief. Hij heeft altijd op zijn God vertrouwd. Ook nu hij in de grootst mogelijke nood is, dan denkt hij met smart aan in zijn ziel, aan de gemeenschap die hij vroeger had met zijn God. Toen zijn God zich herhaaldelijk over hem ontfermd heeft. En Christus overdenkt wat God voor hem gedaan heeft en wie God voor hem betekend heeft. Zijn vertrouwen was altijd gericht geweest op de Heere. En dat terugdenken nu onder de smaad van die mensen en onder een besef van de godsverlatenheid. Nu denkt hij terug aan hoe het vroeger was. En dat geeft hem zo'n pijn, zo'n verdriet. Het was zo goed, maar nu is het zo verschrikkelijk. Was altijd op u geworpen en nu wilt u niets met mij te maken hebben. Zijn God had hem bewaard voor de boosheid van Herodes toen hij geboren was. Hem teruggehaald uit Egypte. En tijdens zijn ambtelijke bediening hadden de mensen de Heer Jezus verguisd. En ze wilden hem van een rots afstorten. Ze wilden hem met stenen bekogelen. Maar steeds was zijn God hem nabij. En steeds had de Heere een vertrouwen op zijn God. En nu pleit hij op zijn God die hem altijd ondersteund en bewaard had. Nu grijpt Christus in vertrouwen op zijn God. Maar zijn God antwoordt hem niet. En al zijn pleiten en al zijn gedenken hoe voor deze hem de Heer had gunst bewezen. Dat heeft nu allemaal voor hem lijkt het geen zin. Het is verbijsterend voor de borg. Altijd op God vertrouwd. En altijd heeft zijn vader voor hem gezorgd. Maar nu is die zorg weg. Nu is Christus alleen in de doorgang van zijn lijden. Nu is het alsof zijn God hem onteigent. En dat kan toch niet, want van de baarmoeder af was hij op God geworpen. En daarom is het zo onbegrijpelijk, zo verbijsterend voor hem. Maar de Heere Jezus weet ook dat dit moet gebeuren. Al is dit lijden en dit beleven voor hem verbijsterend. Hij weet dat het zo moet gaan. Al is dit lijden voor hem totaal iets nieuws, iets vreemds. Hij weet hij moet de straf van zijn volk dragen, zodat nu Gods kind mag zeggen, hij zal mij niet begeven, hij zal mij niet verlaten. De Heer Jezus is hier in de godsverlating, opdat Jesaja 46 vers 3 mag zeggen, hoor naar mij, o huis van Jacob, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Voor Christus was hij niet dezelfde. Maar voor u zal hij dezelfde zijn en tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik zal dragen. Ik zal redden. De Heer Jezus kende ook die tekst. En hij pleit hier op deze tekst uit Jesaja. Maar hij werd verworpen. En dat verdienen nou u en ik. Om te laten vallen. Dat verdienen wij. Maar nu liet God Christus vallen. Opdat hij u nooit, u kind van God, nooit zal laten vallen. Christus werd hier niet gedragen. En nu mag u troost putten. Uit zijn betaling. Dat uw God u wel zal dragen. En hier ervaart de Heer Jezus niets meer van de dragende liefde Gods. Het is er ook niet meer. Het is weg. En toch zou Christus verhoord worden. Toch zou Christus door de hel heen aan de andere kant zijn God weer vinden. Het is alsof de Heer Jezus zegt, inderdaad, ik hang hier in verlatenheid. En het lijkt alsof alles verloren was. En dat ik van de baarmoeder op mijn God geworpen was. Dat is waar, maar ik hoop nog steeds op hem. Hij heeft mij altijd uitgeholpen. En nu is hij weg, maar ik weet, hij zal zich weer over mij ontfermen. En hier zien we het vertrouwen van Christus aan het kruis. Op zijn God, op zijn Vader. Hij bleef aan zijn God vasthouden. En hij moest dat ook zo doen. En hoe ligt het nou met u en mij? Want de gevallen mens is bij God weggegaan. En het laatste wat de mens doet, is weer tot God teruggaan. We doen eerst van alles en nog wat, voordat we tot God teruggaan. De mens verzet zich en wil niet buigen. Maar hier zien we de Heer Jezus, die buigt onder het oordeel. En die vertrouwt op zijn God. Hebt u het al geleerd? Om uzelf te werpen op God. Om de weerstand op te geven en tot hem te vluchten met al uw nood en angst. Hij moet uw toevlucht zijn, niet als de laatste, maar als de eerste. Zo snel mogelijk vluchten tot de Heere Jezus Christus, tot God die in de hemel is. Want de Heere moet ook zijn verbondsvolk aanklagen. Dat zij hem, de springader van het levend water, verlaten hebben. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water kunnen hebben. Jeremia 2 vers 13. En dat doet nou de mens. Gaat zelf proberen zichzelf te redden in plaats van tot God. De bron van alle geluk, de bron van alle vrede en leven om daar naartoe te gaan. En hier ziet u Jezus, die tot zijn God de toevlucht nam. In zijn nood, u in uw nood, vlucht tot hem. U die hem niet kent, die nog voor uzelf bent. U weet dat u onbekeerd bent. U weet dat het niet goed is. Wat doet u nu? Gaat u voor uzelf gebroken bakken uithouden, die geen water kunnen bevatten? Of gaat u vluchten tot de borg, tot Christus? Ook al lijkt alles donker, ook al denkt u de Heere hoort mij niet. Werpt u op de Heere God. Zo heeft de Heere Jezus het gedaan. En hij is niet beschaamd uitgekomen. En dat geldt voor allen die tot hem zich wenden in een nood. Ze zullen niet beschaamd uitkomen. Zoekt uw steun in de drie-enige God alleen. Amen.